Wat ik heel mooi vind, is dat Petra de metafoor van het is geen ladder, maar een klimrek. En volgens mij is dat de kern waar wij in de hele breedte van 0 tot 88 vanuit onderwijs voor staan.
Dit is Data Dialoog. In deze podcast duiken we dieper in de toekomst van ons onderwijs. Vanuit de vraag, hoe ziet de Future Campus eruit? Oftewel, welke ontwikkelingen zien we om ons heen en welke invloed heeft dat op de omgeving waar leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten centraal staan? Wat is de impact van de digitale transformatie en AI? Wat doet dat met ons en wat betekent dat hoe we onze leer- en werkomgeving vormgeven? In deze aflevering bespreken we de Future Campus vanuit het perspectief leven lang ontwikkelen. Te gast zijn lector Human Capital Petra Biemans en directeur van de In Holland Academy, Margaret de Blanke.
Leven lang ontwikkelen neemt een enorme vlucht. In Holland heeft de Katalysator een project binnengehaald. Fijn, kunnen jullie vertellen wat de kern van leven lang ontwikkelen is? Waarom is het nu zo belangrijk en waarom neemt het de vlucht?
Ik zie daar een gelaagdheid in. Het is ontzettend belangrijk voor het individu, voor jou en mij dus ook. Het is ontzettend belangrijk voor de organisatie, voor de bedrijven. En het is gewoon goed om voor ons land, om een kenniseconomie te kunnen blijven. Dus daar zit een gelaagdheid in. En ik denk dat het noodzakelijk is om, wil je wendbaar en weerbaar blijven als medewerker, door allerlei ontwikkelingen. We worden ouder, we mogen langer doorwerken op dit moment. De veranderingen is een constante, veranderingen gaan steeds sneller en complexer. Dus wil je duurzaam en zetbaar blijven, dan is het gewoon noodzakelijk.
Petra, hoe kijk je dat tegenaan?
Jij vroeg waarom, hè? Dus ik zal even op dat stukje waarom inzoomen. Wij doen inmiddels ruim 10 jaar onderzoek naar verandering van werk en naar beroepsbeelden en hoe beroepsbeelden veranderen. En daaruit blijkt heel duidelijk dat werk altijd eigenlijk verandert van iedereen. En soms is dat een nieuwe jas. Maar soms is dat de kern van het beroep ook echt gaat verschuiven. En dat je niet meer zorgt voor, als wijkverpleegkundige, maar dat je zorgt dat en dat je een soort zorgregisseur wordt. En dat betekent dus dat echt de kern van zo'n beroep, je beroepsidentiteit ook, dat die mee verschuift en je professionele identiteit. En dat betekent dat je daarin moet meebewegen. En als het dan zo verandert, dan moet je dus een leven lang ontwikkelen en blijven bezig blijven met wat er verandert en hoe pas je je daar zelf op aan. En de organisatie moet ervoor zorgen dat ze mensen mee kunnen.
Maar, hè, want je hebt het over een beroepsbeeld. Bestaan dan nog wel beroepen? Kun je daar nog wel over spreken?
Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is heel simpel. Als jij wil dat bijvoorbeeld het inwendigen van je computer wordt opgelost, dat daar een probleem is, dan wil je daar iemand die daar verstand van heeft en niet iemand die daar alleen maar leuk over kan kletsen. Hè? En als jij een loodgieter vraagt, dan wil je iemand die echt, als je een lekkage hebt, die daar echt iets aan doet. En als jij een arts hebt, dan wil je dat iemand verstand heeft van zaken. Dus beroepen blijven gewoon bestaan. Alleen hoe die beroepen eruit zien en hoe ze mixen. En nieuwe beroepen komen er natuurlijk en hoe beroepen vervallen. Dus dat gebeurt wel. Dus ook die beweging is er.
Margaret, als we het daar dan over hebben, over die veranderende beroepsbeeld en dat we onszelf continu moeten ontwikkelen. Wat betekent dat voor opleiden? En ook voor het opleiden van studenten die nu op onze reguliere opleidingen zitten. Gaat er ook iets in veranderen?
Ja, ik denk dat er steeds meer variatie komt. Zowel in vorm als in bedoeling, als in aanpak. Maar ook voor de deelnemer. Dus de variatie wordt groter. Je ziet ook naast beroepsontwikkeling dat het steeds interdisciplinair, complexer. En dus dat je meer over disciplines heen moet acteren. Die behoefte. Dus dat betekent iets voor ons hoe wij opleiden en op welke onderwerpen we willen en moeten opleiden. Wat je ook heel sterk ziet is dat werkveld en opleidingen veel meer naar elkaar toe groeien. Ik vind een mooi voorbeeld altijd het PABO. En daar zijn we nog lang niet met alle beroepsgroepen. Maar je ziet gewoon een hele sterke ontwikkeling bij de PABO dat we samen verantwoordelijk worden. En samen, dan bedoel ik de schoolbestuurder, de scholen. En wij als opleider, als PABO. En hoe doen we dat dan samen? Dus eigenlijk is het grote verhaal dat leren en werken dichter bij elkaar komt. Noodzakelijk ook is. En dat vereist van een opleider ook weer, welke vragen zijn er? Wat is er nodig? Welke behoeften zijn er? En wat betekent dat dus in hoe wij opleiden en waarvoor we opleiden?
En hoe zie je dat waar de verschuiving echt gaat plaatsvinden? Heb je daar een beeld bij?
10 jaar geleden was ik er echt wel van overtuigd dat de MOOCs het kortcyclisch onderwijs zouden verdringen. En toch is dat niet zo. En dat vind ik wel mooi. En dat geeft mij ook wel vertrouwen en rust weer voor de toekomst. Maar wel een uitdaging. Namelijk dat er dingen bijkomen en wat veranderingen zijn, maar dat het niet helemaal weggaat. Dus we dachten altijd, nou, we gaan helemaal blended leren. Hè? We gaan helemaal niet meer fysiek leren, ook zeker met COVID. Maar wij zien elke dag weer dat professionals enorm behoefte hebben om met andere mensen samen te leren. Dus die fysieke ontmoeting blijft nodig, blijft noodzakelijk. Omdat je daarmee ook de wereld van buiten binnenhaalt. Wij zijn heel erg bezig alleen met onderwijs gericht op werkende professionals. Elke professional neemt zijn eigen beroepscontext mee, zijn eigen werksituatie mee, zijn eigen uitdagingen mee. En het is zo'n rijke leeromgeving voor de groep. Daar kom je niet alleen met online leren. Daar heb je fysieke ontmoeting bij nodig.
Ja. Ik zie je schudden.
Ik ben het daar helemaal mee eens. Kijk, we zitten hier ook met een podcast. Dat is in feite een nieuw soort radio. Ook die blijft bestaan, hè? Dus dat vind ik ook al mooi. Dus je ziet ook dat dingen aanvullend worden. Waarbij we vroeger dachten dat er een paperless office kwam. Nou, dat is er ook nog steeds niet. Dus er komen dingen bij en er gaat niets af. Of soms wel wat af, hè? Maar het is een feit dat het steeds complexer wordt. En Margaret, jij zit hier natuurlijk vooral met de doelgroep werkenden. Dat is toch een ander soort doelgroep dan de dagstudenten. En voor die dagstudenten, dat denk ik dus, daar moet je ook heel goed naar kijken. Ook dat verschilt weer per context. En wij van BFL leiden vooral op voor economische
beroepen. Wat is BFL?
Dat staat voor Business, Finance en Law. En wij leiden op voor de economische beroepen. En dat zijn toch veelal mensen die in een organisatie werken. Dus een specifieke functie binnen een organisatie doen. En dan heb je bijvoorbeeld een logistieke functie of een HRM-functie. Dat is allemaal wel een economisch beroep. Maar dat heeft toch een specifiek soort kennis heb je daarvoor nodig. Je hebt daarvoor een specifiek soort profiel nodig. Iemand die in de logistiek zit, ja, die vindt het heel leuk met processen te rommelen en dat soort dingen te doen. En iemand die in de finance kant zit, die vindt het ontzettend leuk om met cijfers te vogelen. En iemand aan de HRM kant, die vindt het heel erg leuk om iets met mensen en processen te doen bijvoorbeeld. Nou, daar zitten allemaal wel lagen overheen die vergelijkbaar zijn. Overal gaat data bijvoorbeeld meer een rol spelen. Dus dat zullen wij meer erin moeten brengen. Maar wat vooral belangrijk is voor die studenten, dat ze zich ergens mee kunnen identificeren met zo'n soort beroep. En de werkgevers aan de andere kant, en we hebben net een alumni-onderzoek zijn we mee bezig, onder 85 van onze studenten, die hebben we geïnterviewd in de eerste 5 jaar na hun werk. Het blijkt toch dat die werkgevers allemaal zeggen, op een paar uitzonderingen na, wij willen iemand met een beroepskwalificatie. Dus die vakkennis, ook die blijft nog steeds ongelooflijk belangrijk. En die is ook afhankelijk van de context en ook de skills die daarbij horen, wat jij ook net zegt, die skills en de vaardigheden, die zijn ook weer specifiek voor een bepaalde beroepscontext. In de ene context als verpleegkundige, samenwerken en communicatie voor een verpleegkundige, super essentieel. Voor een controller ook, maar je voelt hem al aan. Dat is toch net wat anders hoe je dan communiceert. Dus ook dat kan je niet zomaar allemaal op één berg gooien.
Maar als je nou kijkt naar, we hebben het nou over steeds beter aansluiten bij het beroepenveld.
Ja,
dat is geen rocket science, dat doet het MBO al jaren. Ja. We zitten hier nu vanuit twee mensen die in het HBO werken. Waarom kijken we daar niet naar en knip en plak je en kopieer je het?
Ja, nee, dat doe je natuurlijk. Je kijkt daar natuurlijk heel erg naar het beroepenveld en daar zijn we ook heel druk mee bezig. En beroepsproducten is bijvoorbeeld super essentieel. En dat is wat ook uit dat alumni-onderzoek komt. Beroepsproducten, dat is waar ze meerwaarde aan ervaren. En wat ik bedoel met beroepsproducten is producten die echt aansluiten bij de behoeften in het veld. Bijvoorbeeld een consultancyopdracht. Hè. Ga eens met een bedrijf kijken hoe je iets kunt verbeteren in dat bedrijf. Dat doen ze dan in het tweede jaar bijvoorbeeld al. En dat is heel essentieel. Maar om dat te kunnen, heb je weer bepaalde kennis nodig. Hoe zit een organisatie in elkaar? Heb je bepaalde vaardigheden nodig? Moet je een rapport kunnen schrijven, een probleem kunnen inventariseren? En die dingen moet je wel, zeg maar, eerst leren of aldoende leren, op een bepaalde manier inbedden, om te zorgen dat ze dat uiteindelijk kunnen doen. Dus beroepsproducten is ook iets waar ze erg blij mee zijn allemaal. En ik denk dat we daar veel meer mee moeten doen.
Interessant, ja.
Nog even aansluitend op de vraag van Frits. Kijk, we zien natuurlijk wel een enorme ontwikkeling vanuit labs. Zowel op de campus als in het werkveld. Hè, bij voltijdstudenten. Dus we wel zeker kijken naar andere voorbeelden en goede voorbeelden. Dat is wat je ziet. En wat ik vooral ook zie, is dat door de enorme tekortsectoren, door enorme urgentie, dat we ook anders moeten gaan kijken naar delen van het beroep. Dus het kan niet meer zo zijn. Natuurlijk willen we geopereerd worden als we een open hartoperatie hebben door een deskundige chirurg. Dat kan niet door de loodgieter. Dat snapt iedereen.
Kan wel meer op afstand.
Er zijn wel onderdelen. Hè? Bijvoorbeeld vorige week of twee weken terug zag ik Erik Kortom. Ging over de zorg. Nou, bepaalde taken kunnen wel door andere mensen gedaan worden. De tekorten in het basisonderwijs. Ik zie bij een groot schoolbestuur dat ze echt op een andere manier kijken. Van hoe kunnen we didactische vaardigheden, wat is nodig. En wat kunnen we andere mensen van buiten. Bijvoorbeeld op wereldoriëntatie of betekenisvol onderwijs. Hoe kunnen we dat vormgeven. Dus het dwingt ons wel de tekorten. Geeft een urgentie en dwingt ons wel, ook als opleider, met name wel denk ik als opleider, om te kijken hoe kunnen we toch, we kunnen niet alles oplossen, maar hoe kunnen we door delen van onze opleidingen aan te passen en te veranderen, daartoe wel, want dat is ook onze maatschappelijke opdracht, daar helpen om daar antwoorden op te vinden. En dat vereist natuurlijk ook vanuit OCW wel enige, waar zit dan de ruimte dat we er coulanten naar kijken? Want we willen wel de kwaliteit op orde houden natuurlijk. Hè? Dat is gewoon, daar is waar we voor staan als publieke instelling. Dus dat vind ik wel een interessante, boeiende, maar ook hele ingewikkelde ontwikkeling. Want ik denk dat we die opdracht hebben, maar die is nog niet zo makkelijk gefixt.
Dus het beroepsbeeld, hè, de identiteit die blijft, maar delen ervan, die zullen veranderen, verschuiven, misschien verdwijnen. En nieuwe komen er weer bij. Ja.
En dat geeft ook nieuwe kansen. Hè? Ja. Want bedoel, wat ik mooi vind, ik ben niet zo jong meer, ik ben van de vorige eeuw. Ik ben in de jaren 70 van de PABO afgekomen. Ben ook een echt stapelaartje, dus ik ben ook wel de personificatie van de LLO. Bijna 50 jaar alleen maar gestapeld en gestapeld. En is dat je daardoor wel kleuren van jezelf, talenten van jezelf en skills ontdekt die je niet had verwacht. Die je in je opleiding, in je traditionele opleiding, minder hebt. Doordat er grote tekorten zijn, ook in bedrijven, ook in de IT-sector, overal, zul je als werkgever ook steeds meer kijken naar wat kan deze man of vrouw nog meer of nog anders. En dat vind ik wel een positieve ontwikkeling.
Ja, aanvullend daarop denk ik dat wat wij hebben gezien in ieder geval, wat we ook merken, is dat de jongeren van nu, hè, die wij afleveren aan het beroepenveld, die zijn zich ongelooflijk goed bewust van dat een leven lang ontwikkelen heel belangrijk is. Dat staat eigenlijk bovenaan. Zo kijken ze ook naar werkgevers. Ze kijken naar werkgevers van, goh, kan ik binnen dit bedrijf mij verder ontwikkelen en mij verder ontplooien in een richting die mij aanspreekt. Ze zeggen eigenlijk ook bijna allemaal, die wij geïnterviewd hebben in ieder geval, over 5 jaar, ja, dan werk ik denk ik niet hier meer. Of ik werk hier nog wel als het een grote organisatie is, maar dan zie ik mezelf iets totaal anders doen. Dus je ziet ook dat die beroepsidentiteit, daar kom je mee de arbeidsmarkt op. Maar dat ga je ontwikkelen, je gaat stapelen, je gaat doorleven, leren. En ik heb ook al eens eerder gezegd, een carrière is niet meer een ladder, maar een klimrek. Je kan een stapje opzij doen, je kan een stapje naar schuin naar boven, naar een ander vakgebied. En die mogelijkheden, die zien ze zelf heel goed en die houden ze goed in de gaten. En het gaat erom dat als werkgevers ze willen behouden, deze jongeren, dan zullen ze daar ook echt iets aan moeten doen en zich ervan bewust moeten zijn. En ze bijvoorbeeld naar zo'n academy sturen om eens wat anders te gaan leren en te gaan ontdekken en verkennen aan zichzelf.
Nou wijs je naar Margaret, die wijst naar zo'n academy. Dat is voor de luisteraar onderdeel van In Holland of mede onderdeel van In Holland.
Als ik het kleine zakelijke zusje.
Ja, kleine zakelijke zusje voor de luisteraar. Maar als ik daar even op beide onderdelen mag inzoomen. Want je hebt het. Ik ga altijd een beetje aan op het woord. Wij leveren ze af aan het beroepenveld. Maar we hebben ook labs waarin we samen met het beroepenveld eigenlijk bezig zijn met de ontwikkeling van een voltijdstudent of een lerende. Dus in hoeverre zien we dat als afleveren of doen we dat, maken we die student of lerende volwassener in zijn beroep? Want ik heb natuurlijk wel even stiekem een beetje lopen zoeken en dan confronteer ik je even met de uitspraak Petra, confronteren. Dat is een groot woord.
Nou komt ie.
Alleen door loopbaanthematieken integraal te benaderen, ja, komen we tot duurzame oplossingen.
Klopt. Klopt.
Dus het afleveren ten opzichte van deze uitspraak, hoe moet ik die dan lezen?
Nou, het is zeg maar zo als we ernaar kijken. We hebben de opdracht studenten beroepsbekwaam af te leveren aan het beroepenveld. Maar hoe wij zeg maar loopbaanthematieken zien, is eigenlijk als een heel ecosysteem, een vloeiende lijn, waar nu, en dat is suggereert dat afleveren ook, er zit een schot tussen. En de markten of de werelden van zeg maar bijvoorbeeld al het VO, hè, en het hoger onderwijs of het vervolgonderwijs, die zijn al heel erg gescheiden. En dan komt het weer en dan komen ze op de arbeidsmarkt, dan is het ook weer gescheiden. En als wij een leven lang, en zo kijken wij ook naar een leven lang ontwikkelen, als je dat ziet, dan moet je eigenlijk beginnen bij, eigenlijk al heel jong, bij het ontwikkelen van beroepen. En kleine jongetjes zeggen dat vaak al, ik wil brandweerman worden. En een klein meisje zegt weer wat anders. Die wil misschien politieagent of juf worden. Maar er zijn dan al beelden. En ons onderzoek laat zien dat die beelden al niet correct zijn. Niet door de mensen zelf, door de individuen, maar ook niet door de omgeving. De beelden van heel veel decanen zijn ouderwets en achterhaald in deze veranderende wereld. Hè. Dan word je opgeleid voor een natuurkundige als je het NNT-profiel doet. En voor voor bijvoorbeeld een heel nieuw beroep als architectuur van allerlei mooie ICT-achtige zaken. Als je dat niet als één systeem ziet, En dan moet je daarop ingrijpen.
Ja, wat ik heel mooi vind is dat Petra de metafoor van het is geen ladder, maar een klimrek. En volgens mij is dat de kern waar wij in de hele breedte van 0 tot 88 vanuit onderwijs voor staan. In Nederland is het natuurlijk enorm ingericht in blokken. En eigenlijk zouden dat legosteentjes moeten zijn. Altijd gericht op de talenten en de kwaliteiten van mensen. De laatste tijd heel veel te doen over de toetsing in het funderend onderwijs. Nou, daar kun je van alles van zeggen. Maar als je kijkt hoeveel toetsen jonge mensen moeten afleggen, dat gaat niet meer over talenten en ontwikkeling. Dat gaat om afvinken. En ik vind heel mooi die metafoor van het klimrek laat zien dat je moet ergens beginnen. Maar je kunt zelfs aan de zijkant kun je het klimrek in. Hè? Niet eens aan de onderkant. Je kunt ook gewoon aan de zijkant beginnen. En daar kun je jouw route nemen. En dat vind ik mooi. En waarom? Omdat dan kun je, heb je wat hoogtevrees, dan blijf je laag. Prima, het is goed. Maar denk je van, ik heb uitdaging nodig. Dat heb ik echt nodig. Ik wil vergezicht hebben. Dan moet je omhoog klimmen. En dan klim je omhoog. Als je andere mensen wil ontmoeten, wil je een beetje in het midden van het klimrek zijn. Want je hebt veel te ontmoeten. Nou, de metafoor vind ik heel mooi. Dat betekent dus dat wij als onderwijs anders moeten kijken naar ons ontwerp. Van 4 tot 88. Dan moeten we echt op een andere manier kijken. Wat hebben mensen nodig? En wat hebben ook bedrijven nodig? Want uiteindelijk is het natuurlijk, hebben wij ook als in Holland hebben wij heel mooi, hè, we willen de transitie naar een duurzame, veerkrachtige samenleving aangaan. Dat betekent dat je ook duurzaam met menselijk kapitaal om moet gaan. En dan wil je ook alle talenten benutten en de mensen in hun hart en hun hoofd raken. En dat vind ik wel de grootste uitdaging die wij samen hebben met het werkveld samen en het onderwijs. Om dat zorgen dat iedereen op dat klimrek zijn of haar rol kan zoeken. En wellicht stapje omhoog, stapje naar links, stapje terug. Alles is oké. Okay. Dat is best een stevige uitdaging.
Ja, ik zie één essentieel onderdeel in dat ontwerp wat we nu hebben. Het diploma. Daar richten we ons hele onderwijs nu in. En dat is eigenlijk de richting waarop we dat ontwerp nu hebben. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Zien jullie in de toekomst dat Wat jullie nodig hebben, dat het diploma niet bestaat. We hebben ook micro-credentials.
Ja.
Hoe zien jullie dat ook even in het kader van die Future Campus?
Nou, in het kader
zit daar een diploma bij?
In het kader van het werkveld kan ik wel zeggen dat er nog heel erg diploma-gericht gekeken wordt.
Maar is dat ouderwets?
Dat weet ik niet. Kijk, men gaat er, dat weet ik niet. Ik vind dat eigenlijk een filosofische, hele interessante discussie. Wat men dan doet, is dat men kijkt en dat men ervan uitgaat dat met dat diploma men voldoende capaciteiten heeft om de functie goed te kunnen waarmaken. Dus in het werkveld zie je dat dat nog steeds geldt. Ook mensen die iets eerder ervan afgeplukt wordt, dat is meestal ook met de boodschap: we willen wel graag dat je je opleiding afmaakt en dat papiertje haalt. Kan je daar zonder? Ik denk dat het toch nog steeds, nu nog in ieder geval, de toegangsticket is. En hoe dat in de toekomst gaat, ik weet het niet. Maar als ik uitga van beroepen en van beroepsidentiteit, dan is het wel iets wat een bepaalde structuur biedt en zekerheid biedt aan jongeren. Ze gaan ergens voor en ze werken ergens naartoe.
Ja. Daarop aanvullend, ik ben het helemaal eens met wat Petra zegt, maar ik zie wel iets willen aanvullen, namelijk dat het heel erg verschilt per beroepsidentiteit. Dus wat ik net al zei, die open hart operatie wil je door een gekwalificeerde chirurg laten doen, die ook heel veel vlieguren maakt en dan de precisie op orde heeft. Want daar heb je gewoon vlieguren voor nodig, dat weten we allemaal. Maar ik zie ook heel veel beroepen waarin dat veel minder stringent is. En we leren heel veel op de werkplek. Mensen leren veel meer op de werkplek. Dus het schoolse leren is niet de enige manier om te ontwikkelen en te leren. Juist niet. Thuis leer je ook heel veel. Iemand die kan ontzettend veel door fotografie van alles en nog wat allerlei skills leren, die hij in een nieuw beroep of in een ander beroep enorm kan toepassen. Dus het werkplek leren, gelukkig worden we daar steeds nieuwsgieriger naar. Worden we ook steeds meer kundiger op van wat levert dat dan op en wat betekent dat dan? Dat hebben we wel mee te nemen. En dat is een mooi bruggetje, ook wat mij betreft, naar eerder verworven competenties. Dat als je uit bijvoorbeeld bij de KLM werkt en je is een zorgverlenend beroep, en dat hebben we gezien in COVID, hè, dat is gewoon heel concreet, dat we van stewardess naar zorg, we moesten in hele korte tijd enorm opschalen in menskracht om al de GGD te bemensen. Nou, dan zie je weer dat urgentie een enorme shift realiseert. Dus ik ben altijd wel voor, waar zit de urgentie? Kunnen we dat benutten? Want dat faciliteert de verandering.
Kan jij mij een voorbeeld geven dan van beroepen waar je zegt, daar speelt dat minder? Dat zit ik even na te zoeken.
Er is een collega bij mij, die kwam binnen als administratief medewerker. Die heeft door een aantal jaren loeren en ouwe hoeren, zeg ik dan altijd maar, hè, op de werkplek.
Leren op de werkplek.
Precies, leren op de werkplek. Heeft ze zich een post-HBO-opleiding, post-HBO-bedrijfskunde gedaan.
Ja.
Die heeft ze cum laude afgesloten. Ze is opleidingsadviseur geworden. En ze heeft bij Business School Nederland een fast-track master bedrijfskunde gedaan.
Kijk.
Geen diploma's. In principe, hè, dus geen HAVO of HBO. Nee. Maar ze heeft dus in dat klimrek van jou, Petra, heeft ze haar route gevonden. En heeft ze zoveel talenten van zichzelf ontdekt. En zoveel van toegevoegde waarde zijn. Dat kan.
Dat kan, ja. Maar dat is ook echt, dat is een ontzettend interessant voorbeeld. En ik denk dat er een heleboel van dit soort voorbeelden zijn. Maar ik denk dat er ook heel veel behoefte is, zeker bij jongeren, aan die structuur van een opleiding.
Ja.
En dat
ja.
moeten we ook bieden.
Ja.
Dus het klimrek wordt zometeen, zeg maar, de metafoor voor de Future Campus als innovatiemotor voor de regio.
Nou, voor stukjes
kunnen.
Van de klimrek.
Zou kunnen, heb ik nog niet over nagedacht. Nee, Frits, maar daar gaan we eens over nadenken. Ja, of we die kunnen koppelen aan de regio met het werkveld.
Ja.
Nou, dank jullie wel.
Ja, dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom onderwijsinnovatie en technologie en de impact daarvan voor het onderwijs? Neem dan contact op met Frits van der Weert of Ria Jacobi voor vragen en suggesties. Zie de contactgegevens in de beschrijving. En beluister dan ook de andere afleveringen van Data Dialoog.